Hebben jullie je Bijbel weer meegebracht? Zoek er vast op. We gaan straks lezen in Matteüs 14. Kan je alvast even opzoeken. Ik heb als thema gekozen, dat is eigenlijk al een poosje terug. Toen las ik iets in een dagboekje en dat kwam gewoon even binnen bij me. En dat ging ook over Matteüs 14. Toen kwam er ook een thema in mijn gedachten, stap op het water. En daar ben ik maar eens een beetje aan het stoeien gegaan. En kijken van, oké, wat wilt u hiermee gaan doen? En het was in eerste plaats ook de voorbereiding, preek naar jezelf toe, om het maar even zo te zeggen. Maar ik wil hem ook heel graag delen. Want ik ben ervan overtuigd dat we er met z'n allen iets aan hebben. Juist ook in deze tijd. We hebben erover gezongen, we hebben er al over gebeden. We leven in een wereld waarin ontzettend veel gebeurt, waar heel veel op ons afkomt. En dat gaat niet aan ons voorbij. Het is niet zo dat als je Jezus kent, dat dan ineens alles van een leien dakje gaat of zo. Soms dan denken we dat wel eens en hopen we dat wel eens. Maar we leven wel in een gebroken schepping. En daar gebeurt gewoon van alles en nog wat. Dus we komen in allerlei situaties terecht in ons leven. Waar je eigenlijk zoiets hebt van, eigenlijk heb ik dat liever niet. Eigenlijk heb ik liever geen problemen. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar mijn eigen leven, situaties, problemen die ik meegemaakt heb, dan waren dat, als je achteraf kijkt, het is altijd achteraf, in het moment zelf is dat wat lastiger, maar als je achteraf bekijkt, dan waren het geen problemen en waren het geen moeilijke situaties of wat ook, maar was het een leerschool. Heeft God dat gebruikt om je een bepaalde les te leren? Nou, dat gaan we straks in dat gedeelte wat we gaan lezen, gaan we dat ook ontdekken. Je ziet de discipelen, die gaan, die volgen Jezus, die gaan met hem mee, maken van alles mee met Jezus, mooie dingen, prachtige dingen, maar soms worden ze ook wel eens even voor een situatie geplaatst, dat ze denken van, oké, en nu? Wat moet ik hiermee? En dat is mooi om te zien hoe zij ermee omgaan, hoe zij al struikelend ermee omgaan. En tegelijkertijd mogen we dat naar onszelf toe halen van, welke les zit er voor mijzelf zit erin? We gaan zo lezen, Matteüs 14 vanaf vers 22. Maar even korte inleiding op wat er vooraf aan het verhaal gebeurt, want dat is wel belangrijk om even te weten. Jezus had net gehoord dat Johannes de Doper dood was. Die was onthoofd. En dat nieuws werd bij Jezus gebracht. En Jezus die zei van, we gaan de boot in en we gaan naar een eenzame plaats om alleen te zijn. En ik kan me voorstellen dat Jezus tijd wilde hebben om ruimte te hebben om zijn verdriet daarover. Hij was ook mens. Om zijn verdriet een plek te geven. Om even ergens van, ik moet even dit verwerken, zeg maar. Maar wat gebeurt er? De mensen die zien dat. En het speelt zich af dus bij het meer van Galilea. En dat meer van Galilea, dat ligt een beetje in een kom, zeg maar. Rondom is allemaal bergen en zo. Dus dat volk, dat ziet Jezus in de boot stappen en die zien die boot wegvaren. En wat doet het volk? Die loopt via de kust, zeg maar, achter Jezus aan. En dan komen ze op die plaats waar ze heen wilden gaan, komen ze aan. En dan zijn al die mensen er weer. En dan zie je dat Jezus daar gewoon mee verder gaat eigenlijk met die mensen. Hij zet zijn eigen verdriet, eigen behoefte even aan de kant. Gaat met die mensen bezig. En dan komen zijn discipelen en zeggen, het wordt nu wel tijd dat ze naar huis gaan. Want we hebben geen eten en dan kunnen ze voor donker nog ergens onderdak zoeken of eten zoeken of wat dan ook. En dan zegt hij van, geef jullie ze maar het eten. Ja, geef hij eens maar het eten. Hallo, het enige wat we hebben is, 5 brood en 2 visjes. Dat gaat hem niet worden. Wat gebeurt er dan? Jezus bidt daarvoor en die mensen worden gevoed door 5 broden en 2 visjes. En dan staat er, het waren 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus op zijn minst is daar een groep bij elkaar geweest van zo'n 10.000, 15.000 mensen. Kan je je voorstellen? 10.000, 15.000 mensen die daar zijn, geluisterd hebben naar Jezus en daar te eten krijgen. Dus die discipelen maken nogal wat mee. En dan komt het. En dan zegt hij van, we gaan even wat rust nemen. Want daar waren we eigenlijk naar op weg. Matteüs 14 vanaf vers 22. En meteen, dus dat was direct nadat al die mensen eten gehad hadden en ze de rest hadden opgehaald, 12 manden vol. En meteen dwong Jezus zijn discipelen het schip in te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopende over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten zij in verwarring en schreeuwden en zeiden: "Het is een spook." En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: "Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd." Petrus antwoordde hem en zeide: "Heere, als u het bent, geef mij dan bevel om over het water naar u toe te komen." En hij zei: "Kom." En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij: "Heere, red mij." Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: "Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?" En toen zij het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden: "Werkelijk, u bent de Zoon van God." Nou, een heftig verhaal even. Ze maken net van alles mee. Een gigantische menigte die te eten kreeg. Dan zit je echt op het top van een berg, zeg maar. Het is echt van: wauw, wat gebeurt hier allemaal? En dan worden ze op weg gestuurd, de boot in. Ze moeten naar de overkant gaan varen. Op zich al een beetje raar, want het liep al tegen de avond. Dus dan zouden ze dus, zeg maar, 's nachts moeten varen. Nou, dat was al een beetje een vreemd iets, maar toch, ze doen het. Ze gaan die boot in en ze gaan varen. Jezus stuurt de mensen weg en hij gaat de berg op om alleen te zijn. Om te bidden, staat er. Nou, wat hij gebeden heeft, dat weten we niet. Hij heeft misschien gebeden voor die mensen die hij net allemaal weggestuurd heeft. Hij heeft misschien gebeden voor zichzelf om zijn verdriet over Johannes te kunnen verwerken. Hij heeft misschien gebeden voor zijn discipelen die op weg waren in die boot. Hij heeft gebeden voor, nou ja, noem maar op. Het staat er allemaal niet bij, maar je zou je een bepaalde voorstelling kunnen maken van wat Jezus heeft gebeden in dat moment. En als we dan kijken even naar die discipelen die vooruitgestuurd waren, ik denk dat hij daar ook voor gebeden heeft. Wat heeft ze vooruitgestuurd? Om een les te leren. Dat wordt gaandeweg het verhaal, wordt dat wel duidelijk. Maar het was niet zomaar dat hij ze op weg stuurde, die boot in, om naar de overkant te varen. Nou, soms is dat bij ons precies hetzelfde. Vanaf het moment dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, dan stuurt hij ons eigenlijk ook op weg. Dan stuurt hij ons op weg het leven in, om daarin lessen te leren, om daarin te ontdekken en te kijken van oké, welke kant moet ik opgaan, wat ga ik tegenkomen en hoe gaat God daarin en daardoorheen handelen. Het kunnen situaties zijn die heel anders zijn dan wat we zelf voorstellen, zeg maar. Maar op de een of andere manier gebruikt God omstandigheden om ons lessen te leren. We gaan weer even terug naar die discipelen. Jezus die zit op die berg en ik weet niet of er iemand wel eens bij het meer van Galilea geweest is, maar dan kun je op een gegeven moment kijk je echt zo op dat meer. Dus ik kan me voorstellen dat Jezus op die berg zit en die ziet daar dat bootje gaan. Dat ziet hij zo. Het wordt al een beetje schemerig en donker, dus waarschijnlijk kan het ook zo geweest zijn dat hij alleen maar de lichten van die boot zag. Maar in ieder geval, hij ziet dat bootje gaan. Hij ziet ook dat het stormt. Want dat kan behoorlijk tekeer gaan op dat meer, omdat dat in een kom ligt. Met bergen rondomheen kan het enorm tekeer gaan daar. En dan ziet hij hen daar worstelen. Nou, een zeil zullen ze waarschijnlijk niet opgehad hebben, want ze moesten tegen wind in. Dus dan moet je echt zigzaggend, nou dan kom je helemaal niet naar vooruit, zeg maar. Dus waarschijnlijk zijn ze aan het roeien geweest. Roeien tegen de stroom in, tegen de wind in. ploeterend bezig van hoe halen we in vredesnaam die overkant. Dat is een beetje de situatie wat daar gebeurde. En als je dan dat verhaal leest, dan zie je, het staat er even heel kort staat dat er genoemd, maar het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Waarschijnlijk maakte de boot zelfs water, golven die over de boot heen sloegen, dus ze waren ook nog bezig met hozen. Dus ze waren echt in nood en ze waren volledig gefixeerd op de situatie waarin ze zaten. En hoe is dat bij ons? Wij kunnen ook momenten hebben, we kunnen situaties hebben waardoor we volledig gericht raken op de situatie waarin we zitten. En even vergeten wat we meegemaakt hebben met Jezus. Die discipel op die boot daar, die hadden op dat moment echt niet van, oh ja, we hebben net nog een wonder meegemaakt, hè? Zoveel mensen eten. Nee, die waren roeiend, hozen, die waren bezig. Jezus was er niet eens bij. Dus ze hadden zoiets van, misschien wel de gedachte van, was die er nou maar bij, dan kon hij weer even een wonder doen en dan werd het weer even rustig of zo. Dus ze waren continu eigenlijk met hun eigen situatie bezig en dachten niet aan Jezus. En dat kan voor onszelf ook wel eens zo zijn, dat we in situaties terechtkomen die anders gaan dan dat we gehoopt hadden. We worden ergens heen gestuurd op de een of andere manier. We komen dingen tegen en dan wordt het zo moeilijk en dan wordt het zo lastig. Of we komen in situaties terecht waarin we stappen moeten zetten, waarin we beslissingen moeten nemen. En we komen er niet uit van wat moeten we nou, links, rechts, rechtdoor, terug, welke kant moet je op? En voordat je het in de gaten hebt, ben je zo bezig met die situatie, met die omstandigheden, dat je Jezus even vergeet. En dat je totaal niet over nadenkt van, oh ja, hij is er ook nog. Meestal hebben we dan dat soort vragen van, waarom moet mij dit nu overkomen? Waarom kan dat nou niet anders? Welke kant moet ik op? En dat zijn vragen die we dan nog vaak aan onszelf stellen en nog niet eens direct naar God toe. Maar als we dan weer kijken naar Jezus in dat verhaal, dan zien we dat Jezus de nood kent en er eigenlijk bij is gewoon. Hij zit op die berg, hè? Hij ziet het. Dus hij weet wat daar gebeurt. Het is niet van, ja, er gaat een bootje en het golft daar een beetje en het waait daar een beetje. Van ja, hoe het daar precies is, weet ik niet. Nee, Jezus is ook God, hè? Dus hij weet exact wat daar gebeurt. Hij weet exact hoe de situatie daar is op die boot. Het is vroeg in de morgen. Vier en nachtwaken staat er. Nou, dat is de periode van 3 tot 6 uur in de morgen. Dus het begint al licht te worden. Dus ze zijn al de hele nacht bezig geweest om aan de overkant te komen. Kan je je voorstellen? Afstand van 1 kilometer of 7, 8, 9 is het. Wat ze moesten varen. En dan zijn ze de hele nacht mee bezig. En nog zijn ze maar ergens midden op zee. Midden op dat meer. Nog steeds zijn ze niet aan de overkant. Dus zo heftig gaat het uit de keer. En dan gebeurt er iets wat de discipelen absoluut niet verwacht hebben. Jezus komt binnenlopen in de situatie waarin ze zitten. Hij komt lopend over de zee naar hen toe. Hij komt binnenlopen in de situatie waarin ze zitten. En ze waren zo met die situatie bezig dat ze dat totaal niet verwachten. Want wat lezen we? We lezen een spook, een geestverschijning of wat is dit? Ze herkenden Jezus niet eens. Ze herkenden Jezus niet eens die binnenkwam lopen in hun situatie. Je kan je allerlei vragen stellen waarom of dat dan is. Hè? Was het nog te donker of weet ik veel. Maar ik geloof dat ze gewoon veel te veel met hun situatie bezig waren en geen idee hadden dat Jezus op een bepaalde manier binnen zou kunnen lopen, zeg maar. Nou, gaan we weer even naar onszelf kijken. Hoe is dat bij ons? Als wij in allerlei situaties zitten, als we dingen meemaken, dan kunnen we, wat ik net al zei, kunnen we zo in beslag genomen zijn dat als God, hè, of Jezus binnenkomt lopen in die situatie, dat we het niet eens in de gaten hebben. Dat we nog steeds gefocust zijn op de dingen waar we mee bezig zijn, de dingen waar we vragen over hebben, de dingen waar we moeite mee hebben, de dingen waar we mee worstelen. En dat we niet eens in de gaten hebben dat Jezus binnenkomt lopen en zich wil laten zien. Gaat totaal aan ons voorbij. Gewoon omdat we oogkleppen voor hebben. Dus wat die discipelen hier eigenlijk laten zien, zeg maar, is helemaal niet zo vreemd. He, wij hebben nog wel eens een eigen van, nou, ook dom van die discipelen, dat zie je toch. En, nee, zo werkt dat dus niet. Kijk maar gewoon in je eigen leven. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen wel ergens punten heeft in zijn eigen leven, dat je denkt van, waar is God? En dan staat hij bijvoorbeeld dan naast je. Alleen we kijken even niet goed. Omdat we alleen maar gefocust zijn op datgene wat er aan het gebeuren is. En soms hebben we zelfs het idee van, ja, God is mij aan het testen. Dus ik moet er zelf uit, ik moet er zelf uit zien te komen, ik moet er zelf mee worstelen, mee stoeien. Ik moet zelf een oplossing vinden. God test niet. God gebruikt situaties, maar God test niet. Waarom zou hij ons testen als Jezus aan het kruis is en alles verbracht heeft voor ons? Dan zou dat een signaal kunnen zijn van, hé, dat offer is nog niet helemaal compleet. Jij moet zelf ook nog een bepaalde test doorstaan voordat het goed komt. Nou, Jezus heeft aan het kruis gezegd, zijn laatste woorden, het is volbracht. Dus God test ons niet. Maar hij gebruikt wel situaties om ons dingen te leren. Nou, dan die discipelen, die zitten daar verschrikt in die boot. Die denken van, wat gebeurt hier, wat is dit allemaal? En dan maakt Jezus zich bekend. Ze herkennen hem niet, maar dan zegt hij, ik ben. Ik ben. De woorden waarmee God zichzelf ook bekend maakte aan Mozes. Zoveel jaren geleden. De naam van God. Ik ben, zegt hij. Maak je geen zorgen. Het komt allemaal goed. Geruststellende woorden. En niet zo van, nou ja, hij probeert de discipelen een beetje moed in te praten of zo. Nee, die woorden die hebben een bepaalde autoriteit, waardoor dat ook een soort van doordringt bij hen. Nou, over de andere discipelen staat er niet 1, 2, 3 wat. Maar eentje, natuurlijk Petrus weer, hè, dit is altijd haantje de voorste. Bij hem maakt het wel iets zwakker. Bij hem en denkt van, oh, wacht even, het is de Heer. Als God dan bij ons in een situatie stapt, in een omstandigheid stapt en hij zegt iets, herkennen we dan zijn stem? Dat wil niet zeggen dat je een hoorbare stem gelijk moet horen. Natuurlijk, dat kan, hè, want God is bemachtigd om heel veel dingen te doen. Maar God kan op heel veel verschillende manieren spreken. Hè. Hij kan spreken door het woord heen, de Bijbel. Daarom is het belangrijk dat je het woord leest. Als je het woord niet leest, dan sluit je eigenlijk de stem van God. Dus dat boek openhouden, daarin lezen, daarin bezig zijn, om God de kans te geven om tot je te spreken. Maar hij kan ook spreken door een lied. We hebben een aantal liederen gezongen, nou, misschien ben je aangesproken door een lied of een stukje van een lied. Misschien heb je al gesprekken gehad of ga je straks gesprekken hebben en word je in dat gesprek door God aangesproken. God kan op heel veel verschillende manieren tot ons spreken. Alleen hebben wij onze oren open om die stem te horen, om die stem te verstaan. Of houden we onze oren dicht omdat we zelf dingen willen oplossen. Nou, ik zei al, het maakt iets wakker bij Petrus. En gelijk flapt hij er iets uit van, nou, als u het bent, zeg dan maar dat ik naar u toe moet komen. En dan, nou ja, dan weten we het. Ik denk, nou, dat is nogal een heftige uitspraak. Hoe zou dat met ons zijn? Als wij op die boot zouden, zouden wij zo'n uitspraak doen? Van nou, zeg het maar en dan kom ik. Die discipelen die er rondomheen stonden, die hebben misschien wel zoiets gehad van, Petrus, ben je wel goed bij je hoofd? Ben je niet een beetje even verkeerd bezig? Dat kan toch helemaal niet? Dat gaat toch helemaal niet? Allerlei gedachten gaan door hun hoofd heen. En misschien hebben we dat zelf ook wel eens. Dat als God iets tegen ons zegt, en we delen dat eens met een broeder of zuster, dat anderen ook zeggen van, dat kan je niet zomaar zeggen, dat kan je niet zomaar vragen aan God. Dat werkt niet zo bij God. Maar als ik bij Petrus kijk, dan, en ik laat hem een beetje tot me doordringen, dan zit er toch wel iets van geloof in. Hè? Kijk, ze hebben net dat wonder meegemaakt, Op die berg, hè, waar zoveel mensen te eten gehad hebben. Misschien dat dat bij Petrus ook nog weer even naar binnen kwam. van oké, dan moet dit ook kunnen. Zoiets. Maar het begint ermee soms dat we zelf een vraag moeten stellen. Van oké, om eens even tot ontdekking te komen van oké, wat zou een volgende stap moeten zijn die ik mag zetten. En wij hebben daarin nog een extra voordeel. We hebben de Heilige Geest ontvangen. We hebben God in ons. Dus hij is heel, heel erg dichtbij. En vanuit ons binnenste wil hij wel dingen zeggen. Vanuit ons binnenste wil hij dingen doen. En eigenlijk zegt Jezus hier van, het geloof, de grootte van een mosterdzaadje, is al genoeg. God kijkt niet naar de grootte van het geloof. Want hoe kan je überhaupt geloof meten? Hij meet daar niet in af van, oké, die heeft groot geloof, daar ga ik iets mee doen. Die heeft klein geloof, doe ik niks mee. Nee, God doet met ieders geloof, doet hij iets. En misschien zat er bij Petrus ook wel een stuk twijfel in zijn achterhoofd nog, van, oh, wat heb ik nou gezegd? Maar op de een of andere manier, God gebruikt het gewoon. En God gaat ermee aan de slag. En dan is het antwoord van Jezus is heel simpel. Geen hele preek van, nou, jullie hadden zus en jullie hadden zo. Hij zegt gewoon, kom. Dat is het enige wat hij zegt. En soms zegt God dat ook tegen ons, hè? Kom. En hoe gaan wij daar dan mee om? Ja, wacht even. Al heel erg makkelijk gezegd. Ik verwacht minstens 20 regels en allerlei dingen waar ik aan moet voldoen. En ik moet eerst nog dit en ik moet eerst nog dat. En dan, ja, als ik dan mag komen, ja, dan snap ik het wel. Maar Jezus zegt gewoon, kom. Eén woordje. En meer niet. En in Matthäus 11... daar staat eigenlijk een beetje de uitgebreide versie van kom. Matthäus 11 vanaf vers 28 er staat, kom naar mij toe, zegt de Heer Jezus, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom, zegt hij. En dan gaat het niet om dat je eerst, weet ik wel, allerlei nare toestanden en weet ik wat allemaal mee moet maken, want zo is dit vers niet bedoeld. Het gaat ook om de kruispunten in je leven die je hebt. Waar je van, oké, moet ik nou die kant op, moet ik die kant op, moet ik die kant op, waar moet ik nog heen? En Jezus zegt, kom. Bij hem is het antwoord, bij hem is de les te leren. Bij hem is de richting te vinden. Bij hem is de oplossing te vinden bij alles waar je mee bezig bent. Dan gaan we weer even terug naar Petrus. Wat doet Petrus? Hup, die gooit zijn benen overboord, die stapt op het water en die loopt naar Jezus toe. Wauw. Zou je dat ook niet eens een keer mee willen maken? Lopen op het water. Lopen op het water. Het bizar eigenlijk. Lopen op het water. Petrus doet het. Hij kijkt naar Jezus, stapt op het water en gaat naar hem toe. Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met Petrus? Hij twijfelt. Hij twijfelt. Waarom? Hij haalt zijn ogen van Jezus af, kijkt weer naar de omstandigheden, ziet die golven, de wind en weet ik het allemaal. Hij denkt van, wat ben ik nou aan het doen? En voordat hij het weet, zinkt hij het water in. Dat is wat er gebeurt, hè? Als wij richting hebben gekregen van Jezus, als we naar hem kijken, dan kunnen we alles aan. Dan is geen enkel probleem, geen enkele situatie, geen enkele omstandigheid, doet er eigenlijk meer toe. Want we kijken naar Jezus. We zetten een stap op het water en we lopen naar hem toe. Maar op het moment dat je je ogen weer van hem afhaalt en kijkt naar de omstandigheden, kijkt naar de dingen waar je allemaal mee bezig bent, dan zit je gelijk weer, dan word je als het ware weer gevangen door de situatie, gevangen door de omstandigheden. En dan zink je. En dat is dan wel het mooie om weer te zien bij Petrus. Op de een of andere manier heeft hij toch in zijn ooghoeken nog ergens Jezus zitten, zeg maar. En dan het enige wat hij uit weet te brengen is van, help! Help me! Red mij, Heer! 1, 2 woorden, meer weet hij niet uit te brengen. Meer heeft hij, kan hij ook niet uitbrengen, want hij zit al bijna onder water. Hè? Dus, en wat doet Jezus? Jezus begint eerst even uit te leggen van, nou Petrus, dat is niet handig van jou. Je hebt een heel erg klein geloof. En je had naar mij moeten blijven kijken. En je had dit moeten doen en je had dat moeten doen. Nee, dat doet Jezus niet. Als hij dat gedaan zou hebben, dan had Petrus lang verdronken. Dus wat doet Jezus? Hij grijpt hem. Hij trekt hem omhoog en ze stappen aan boord van de boot. En dan pas gaat Jezus uitleggen. En niet verwijtend, maar hij gaat hem een les leren. Mooi, hè? Om dat te zien, dat God zo werkt. Dat God niet bezig is van, als wij weer even ons oog van hem afhalen en bezig zijn met de omstandigheden, bezig zijn met de situatie en daarin dreigen te verdrinken, dat God dan niet eerst begint van, oké, we gaan eerst eens eventjes een aantal punten doornemen. Want dit gaat niet goed zo. Nee, het eerste wat hij doet is redden. Hij pakt je vast, hij tilt je eruit omhoog, zeg maar, en dan pas komt de les. Van nou, zullen we nou nog eens even terugkijken, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Je haalde je oog van mij af. Je keek weer naar de omstandigheden. En dat maakte dat jij ging zinken. Dat maakte dat jij weer in beslag genomen werd door die dingen die ik al lang overwonnen heb. Jezus heeft alles overwonnen, hè, aan dat kruis. Welke situatie je ook meemaakt in je leven, of nog mee moet gaan maken in je leven. Welke keuze je ook moet maken in je leven, als je op een kruispunt staat. Jezus weet het allemaal. Jezus weet het allemaal. En heeft al die dingen overwonnen aan het kruis. En daarom is het zo mooi dat we op die manier naar Jezus mogen kijken en mogen blijven kijken. Hij is degene die ons vasthoudt, die ons uittilt uit die situatie. Ik heb het al een keer eerder gezegd in mijn gebed volgens mij ook. Jezus is gekomen om te redden. Johannes 3, vers 16 en 17. Hij is gekomen om te redden en niet om te veroordelen. Hij kwam niet naar deze wereld van dit gaat niet goed en dat gaat niet goed en dat gaat niet goed. Natuurlijk, hij zei wel dingen, maar hij kwam om te redden. En dat heeft hij laten zien door zelfs aan een kruis te gaan. Zich kapot te laten slaan, aan een kruis te laten spijkeren en te sterven voor ons. Maar hij is niet doodgebleven, hij leeft. Daarmee heeft hij als het ware zijn overwinning bevestigd. En dan het mooie is, als zo'n verhaal, hè, als je dat verhaaltje dan leest, en dan het laatste vers wat we gelezen hebben, vers 33, zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. De lessen die God ons leert, op wat voor manier dan ook, en dat is voor een ieder is dat verschillend, hebben tot doel om hem de eer te geven. Het is niet van, zo, dat heb ik goed gedaan, daar ben ik weer aardig uitgekomen. Nee, het is God. Het is God die het doet. Dus al de lessen die we leren hebben uiteindelijk tot doel om hem de eer te kunnen geven. Dat hij de eer krijgt. Nou, ik heb heel veel dingen gezegd en ik denk van nou, een handige samenvatting is wel goed, denk ik. Even de paar lessen die we in dit verhaal naar voren hebben zien komen. Het eerste is, God gebruikt situaties om ons les te leren. Hij stuurt ons op weg. God zorgt niet voor een geplaveid paadje voor ons waar we overheen kunnen hobbelen. Nee, hij stuurt ons op weg, maar hij gebruikt elke situatie in ons leven om ons lessen te leren. Hij weet wanneer we in nood zijn. Het is niet zo van als wij iets van help roepen naar God, dat God zegt van, oh, is er wat aan de hand? Nee, hij weet dat we in nood zijn en hij is in controle. Hij heeft de regie in handen. Hij stapt in onze situatie. Net zoals Jezus naar hen toe kwam lopen over het water in de nood waar ze zaten, zo stapt God in onze situatie. Hij maakt zich bekend en stelt ons gerust. Hij accepteert geloof, hoe klein ook. Het gaat niet om groot geloof te hebben. Hij accepteert gewoon geloof. Hij hoort onze hulproep en reageert zonder veroordeling. Woorden die we roepen naar God verdwijnen niet in het luchtledige. Die komen bij hem terecht en hij doet er iets mee, zonder veroordeling. En hij brengt situaties tot rust. Want wat gebeurde toen ze in de boot stapten? Het was gelijk rustig. De situatie was opgelost. Wauw. Nou, we willen dat vaak, hè, van een op het andere moment. Maar God gebruikt ook tijd daarvoor, soms. En uiteindelijk, hij krijgt alle eer. Nou, laten we eens een moment stil zijn om het eventjes een beetje te laten bezinken. Ik laat deze nog even staan. Kunnen jullie er nog eventjes een beetje naar kijken. En dan zal ik beginnen met een gebed. En voel je daarna vrij om een gebed uit te spreken. Hoeven geen lange gebeden zijn, mag een paar woorden zijn. Maar kijk maar wat de Heer op je hart legt. En die periode zal ik daarna ook weer afsluiten. Laten we stil worden. Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent die in controle is. Dat u een God bent die ons kent. En ik bid u dat de gebeden die uitgesproken worden, of ze nou hardop uitgesproken worden of in harten uitgesproken worden, Heer, dat die woorden veilig in uw hart terechtkomen.
Hele sterke soldaat maken, Heer. Want tijd is kort, Heer. En u wil ons allemaal gebruiken, Heer, om Jezus te laten bekennen van dat Jezus leeft, Heer. Heer, en ik gebruik ons, Heer, door uw Heilige Geest, Heer. Geef ons op de woorden, Heer. Laat ons groeien nog meer en nog meer van uw heerlijkheid, Heer. Dat wij het licht van Jezus Christus mogen zijn, Heer. Dat we in het geloof. Heer, en dat we echt mogen weten dat u nooit loslaat van de lange grond, Heer. Heer, laat ons een lichtje zijn voor iedereen. Ons met uw Heilige Geest, Heer. Heer, raak ons aan. Hè. Ik dank u daarvoor, Heer.
Heer, mag ik voor u uw dank zeggen voor wat u vandaag ook weer is het duidelijk naar ons heeft toegebracht. Dat we zo vaak in situaties zijn dat we zelf voor alles proberen. dank u dat we dan zo duidelijk horen dat dat ons veel meer op u moeten richten in ons dagelijkse leven. Dat we soms vaak, dat we zijn al dingen zelf in de regio denken dat we dat wel kunnen. En ook dat u ons dan eigenlijk beter grijpt en ons op de juiste plaats zet in ons. En dat we, net als Petrus, dat geloven ook, dat we direct gewoon doen wat u opdraagt, wat u aangeeft. Dat vinden we zelf moeilijk. En dat we ook zoals Petrus ook altijd op hulp mogen gaan. En dat u ons niet in de steek laat. Dank u wel. Tijdens de preek mijn eigen geschiedenis. Op het moment dat ik die kant niet uitkom, was de enige weg van ja, ik heb het wel eens moeten voeren, ik riep u aan. Dat was het verschil voor mij inderdaad. Dus ik ben een beetje te gebouwen. Ik ben nog steeds waar ik in de loten hier aan prijs aan doen om deze te zien.
Dank u wel voor uw genade. En ik wil u bidden voor de grote nood van de mensen in Syrië, Christen, broeders en zusters. Broeders en zusters in Egypte. Die vandaag grote spanning leven weer. Heer, dat u hen redden. Dat zijn wij daar.
Heer, ik wil u vragen dat we of onze wapen het rustig aan mogen trekken. Net gezegd, er is een soldaat die het pand van mogen zijn, niets en niets door ons heen kan uw liefde weggaan. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen.
Vader, als we zouden gebeden horen, dingen die je uitgesproken zijn, hardop of in ons hart, dank u Heer dat die gebeden bij u veilig zijn. En dank u dat we mogen weten dat ons oog gericht is op u, dat we elke situatie in ons leven aan kunnen die op ons afkomt. Of dat nou een moeilijke situatie is, of dat het nou situaties zijn waarin we bepaalde keuzes moeten gaan maken, stappen moeten gaan zetten. Dank u Heer dat u een God bent die erbij is. U komt als het ware elke keer weer opnieuw, komt u binnenlopen en komt u ons richting geven. Komt u ons geloof, hoe klein dat soms ook is, komt u tegemoet. Door gewoon actie te ondernemen. Dank u Heer dat u zo'n God bent. En ik bid, zoals we hier zitten, voor degenen die later misschien nog terugluisteren. Vader, dat u in harten van mensen werkt. En dat u duidelijk spreekt, Heer. Al is het maar één woordje. Kom. Een krachtig woord uit uw mond. Een woord wat alle andere woorden doen verstommen. Dank u Heer dat u zo bent. We loven u en we prijzen u daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen.